Zo, geluid staat aan, iPad gereed, afstandsbediening gereed, check, check. Goedemorgen allemaal. Nou, afgelopen week was ik aan het voorbereiden op de break. En tijdens de voorbereidingen ging ik even naar beneden en ik plofte op de bank. En ik zit naast Alione en ik zeg tegen haar van, het gaat niet zo lekker. En op dat moment, echt precies op dat moment, gaat mijn telefoon. Een berichtje van de Bijbel-app. Even kijken. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzichten niet. En ken hem in alle wegen, dan zal hij je paden recht maken. Nou. Dan zit je dus even stil op de bank en denk je, oké. Dus, de Heer heeft ook humor. Ja, heerlijk zo. Om zo gewoon met God bezig te zijn. Ook in de voorbereiding. Dus Heer, dank u wel. Nou, vandaag ga ik het met u hebben over een heel groot geheim. Over iets mysterieus. En wat is er nou zo bijzonder aan een geheim?
Dat je het niet verder vertelt.
Kijk. Dat je het aan niemand vertelt. Inderdaad, dat is nou zo bijzonder aan een geheim. En wie van jullie is er heel goed in het bewaren van een geheim? Ja, toch wel wat mensen. En wie is er nou niet zo goed? Wie verklapt altijd alles? Kijk, heel eerlijk. En maar je mag ook naar elkaar wijzen nu eigenlijk, hè? Ja, precies. Goed zo, Peter. Ja, precies. Maar dat is natuurlijk ook wel ergens wel weer leuk aan een geheim, hè? Dat je het ook kunt verklappen. Nou, vandaag ga ik het hebben over een geheim. En het gaat over een hele grote schat. U en ik hebben iets in ons bezit dat zo onbeschrijfelijk mooi is, groot is, kostbaar is en zo begeerd wordt. En velen van u, ook hier in de gemeente, weten niet eens dat ze het hebben. Of weten het wel, maar beseffen niet wat ze hebben. Nou, ik ga met u lezen een stukje uit 1 Petrus. 1 Petrus 1, vers 12. En ik heb even een aantal vertalingen erbij gehaald. Omdat het toch een vertaling staat, net even met een andere lading. En we hebben hier ook een primeur. Want het is voor het eerst ook uit de nieuwe Bijbelvertaling 2021. 1 Petrus 1, vers 12. Het gaat over geheim. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. En het boek zegt, het is zoiets heerlijks dat zelfs de engelen er meer over zouden willen weten. De Statenvertaling zegt, dingen waarin engelen begeerig zijn zich te verdiepen. En de Engelse vertaling zegt dan weer, into these things even angels long to look. Dus long betekent verlangen. En wij hebben dat. Wij hebben dus iets waar de engelen begeerig in zijn zich te verdiepen. Waar de engelen naar verlangen om meer van te weten. En het is iets heerlijks. Nou, in mijn oog is dit een beetje een mysterieus stukje. Engelen zijn volgens mij wezens die heel dicht bij God leven. En we hebben het vaak over de Heer met zijn engelenwacht of de Heer van de engelenmachten. Dan zou je toch denken dat de engelen heel dicht bij God leven en daardoor meer van God zouden hebben of weten dan wij. Dat ze dichter bij God zouden staan dan wij. Maar blijkbaar zijn er dus zaken die voor de engelen verborgen zijn, maar aan u wel bekendgemaakt zijn. En de engelen begeren ernaar dat ook te kennen. Bent u zich hiervan bewust? Realiseert u zich hoe bijzonder het is wat u in uw bezit heeft? Hier voor mij zitten de rijkste mensen op aarde. Nou, dadelijk ga ik met u dit stukje uit 1 Petrus lezen. Dit mysterieuze stukje. Maar eerst nog even iets anders. Ik zou eerst graag nog even met u willen terugblikken op de Bijbelstudie van Marcus. Voor wie er niet bij zijn geweest, heb ik nog even een hele beknopte samenvatting. Marcus heeft een studie gehouden rondom de volgende teksten. Nou, ik heb ze hier eventjes in een tabelletje neergezet. Er staan de teksten staan erboven en ik lees er even eentje voor Bijvoorbeeld die van Psalm 103, vers 8. Daar staat: barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Dus dit zijn teksten waarin heel beknopt wordt beschreven wie God is. En dat staat hier in de verschillende teksten, net soms in iets andere bewoordingen. Maar er staat dus, de Heer staat dan beschreven, heel beknopt, als barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid, trouw en heeft berouw over het kwaad. En deze woorden beschrijven heel beknopt wie God is. En gedurende de studie kwamen we ook tot een rode draad. Met onder andere een opdracht om het verlorene te zoeken. Een opdracht tot eenheid. En een oproep aan ons tot bekering en heiliging. Nou, ik ging eens door die aantekeningen heen van de studie. En ik kwam op een tekst, 2 Korinthe 4 vers 7, die is dus ook naar voren gekomen in de Bijbelstudie. En daar staat het volgende. En ik lees hem als eerste even uit de Synestatenvertaling. Maar we hebben een schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Nou, een schat. En ik heb even, nou, wat voor associatie heb je dan met een schat? Dus ik heb hier een plaatje, ik weet niet of het goed te zien is, maar rechtsboven is de enige eend eigenlijk die kan zwemmen in het goud. Ja. Dat is dus David de Duck die zo'n mooie duik neemt in het goud. Dus ja, dat is een associatie die ik dan heb met een schat. Maar deze tekst uit 2 Korinthe 4 vers 7, die brengt me ook bij de tekst uit 1 Petrus, waar we net uit hebben gelezen. Waar die tekst waar het ging over de engelen die ernaar verlangen om ergens meer van te weten. Nou, wij hebben een schat in aarden kruiken, zegt de Bijbel. En ik vind ook een heel mooi woord hier in de Herziende Statenvertaling. Het woord alles overtreffende staat hier. Dat is een heel mooi krachtig woord. En dit stukje dat lees ik dan ook nog even uit andere Bijbelvertalingen, omdat dat ook wel mooi wordt vertaald. Daar staat bijvoorbeeld in de Nieuwe Bijbelvertaling, die net deze week is uitgekomen, daar staat: maar wij zijn slechts een aardenpot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. Nou, ook een hele mooie, heldere vertaling. Ik vind zelf het woord uit de Synestatenvertaling, waar staat alles overtreffende, nog net even iets krachtiger. Dus het is toch wel mooi om alle vertalingen zo toch nog te houden. En even kijken, het boek, daar staat: maar wij zijn slechts een aardepot voor deze schat. Even kijken, zeg ik dat goed? Nee. Maar deze kostbare schat hebben wij in kwetsbaar aardewerk, ons lichaam. Iedereen kan zien dat de buitengewone kracht in ons niet van onszelf is, maar van God. Dus ons lichaam is kwetsbare klei. En dat betekent, wij zijn zwak en wij zijn snel gebroken en wij zijn snel verleid. Maar in ons hebben wij een schat waardoor wij een alles overtreffende kracht bezitten. Met een hele belangrijke noot daarbij: die kracht komt niet van onszelf, maar van God. En wat is dan deze schat? Wat is dan deze alles overtreffende kracht die in deze kwetsbare klei wordt gedaan? Het antwoord op die vraag kunnen we lezen vlak voor deze tekst, in vers 6. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Het gaat dus om de kennis van de heerlijkheid van God. De kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Nou, tijdens de voorbereiding realiseerde ik me ineens wat een mooi beeld dit is. Wij zijn die aardekruiken en we breken heel snel. Maar als we dan breken, dan stroomt daar die alles overtreffende kracht van God uit. Mits wij de Heer in ons hart hebben laten schijnen. Als wij ons hart maar hebben laten verlichten met de kennis van de heerlijkheid van God. En de Heer zal ons ook weer behandelen als broos aardewerk. En even terzijde, in 1 Petrus 3 vers 7, daar staat dat wij mannen op onze beurt onze vrouwen moeten behandelen als broos aardewerk. Dat staat er, hè? Ja, ik zie Ria. Ja, nou goed, dit geeft voor mij dan ook weer aan, dit is een voorbeeld van hoe God ook weer met ons omgaat. En wij mogen het voorbeeld van God volgen daarin. Dus de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus is dus een schat die in ons zit. Nou, ik pak even de hele tekst erbij. Ook de tekst die hierna komt. Er staat, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Nou, bij computerspelletjes heb je ook wel God mode. Wie kent dat? Ja, er zijn een aantal mensen die wel computerspelletjes spelen. God mode. Nou, God mode is een status waarin je tijdelijk onoverwinnelijk bent. Dus als andere spelers op jou schieten en jou raken, dan zal jou dat niet beschadigen. Het kost jou geen levens en je kunt tijdelijk ook moeilijke stukken van het spel passeren. Dat heet God mode. Leuk is dat, hè? Nou, wij bezitten een alles overtreffende kracht van God en niet uit ons. En daardoor zijn wij verdrukt, maar niet in het nauw. In twijfel, maar niet vertwijfeld. Vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Nou, ik ga nu naar het stukje uit 1 Petrus. Dat stukje wat ging over die engelen. Het stukje waarin stond dat de engelen begerig zijn te verdiepen in wat wij weten. Dat ga ik met u lezen. En lees vanaf vers 3. Daar staat, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Nou, u ziet hier weer die eigenschap van God terugkomen, waar we het in de studie van Marcus ook over hebben gehad. Barmhartig. Zijn grote barmhartigheid. En ik heb even dus een paar stukjes onderstreept. Hierin, er ligt een erfenis in de hemel voor u. Dus voor jou. Voor jou, Joke. Voor jou, Hiram. Aliona, voor jou. Dirk, voor jou. Er ligt een erfenis in de hemel voor u te wachten. Voor iedereen die opnieuw geboren is, ligt er een erfenis in de hemel te wachten. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, beproefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Nou, ook hier gaat het over een enorme schat. Een schat die van groter waarde is dan goud. En over goud, ik heb het eens even nagekeken op Wikipedia, daar staat, goud kan niet oxideren. Goud kan niet roesten, goud wordt niet mat, goud bederft niet en goud kan niet vergaan. Dat staat er op Wikipedia. Maar de Bijbel zegt dat goud wel kan vergaan. Dus van de stof waarvan iedereen zegt, dat kan niet vergaan, daarvan zegt God, uw schat, uw geloof, is nog bestendiger dan goud. Vat u deze? De echtheid van uw geloof is van groter waarde dan van goud. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Na deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Hem hebben wij lief. Amen. Ja, hè? Wij hebben Jezus of God nog nooit gezien, maar toch geloven wij in hem. En wij verheugen ons in dat wat voor ons ligt. Amen. En niet zomaar verheugen, maar een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En soms is dat niet makkelijk, maar wij mogen dat einddoel voor ogen houden. En hier gaat het opnieuw over dat einddoel. Het einddoel dat wij mogen gaan behalen. En de vorige keer heb ik gesproken over Hebreeën 12. Daarin ging het ook over een wedloop die we mogen lopen in een wolk van getuigen. Waarbij het ging om het behalen van de winst. Daarbij mogen we het voorbeeld nemen aan Jezus die in staat was om te kijken voorbij het lijden wat voor hem lag. Voorbij het kruis te kijken. En hij kon zich verheugen in dat wat voor hem lag, voorbij het kruis. Nou, dat zijn de woorden van Paulus. En hier schrijft Petrus ook over het behalen van het einddoel. En niet alleen de engelen zijn begeerig, ook de profeten hebben gezocht en gespeurd naar wat u nu heeft. De genade die aan u bewezen is. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus zou komen zou. En ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden. In de dingen die u nu verkondigd zijn door hen en die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Dingen verkondigd door de Heilige Geest. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. De schat is de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. De genade die aan u bewezen is, verkondigd door de Heilige Geest. En toen ik de vorige keer las uit Hebreeën 12, lazen we daar ook een opdracht om tot actie te komen. Er stond, hef de slappe handen, strek de knikkende knieën, maak een recht spoor. En ook hier lezen we een opdracht. Er staat, omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, word zo ook heilig in uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Nou, dit is de herziene Statenvertaling en ik heb eventjes vers 13 ook uit de Nieuwe Bijbelvertaling erbij gezet. En die is wel heel mooi duidelijk. Want wat zijn nou de lendenen van uw verstand? Waar zitten je lendenen? Soms is dat wel eens moeilijk. Nou, hier staat het heel mooi omschreven. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer de Heer, wanneer Jezus Christus zich openbaart. Dat is een mooie verduidelijking van wat er staat in de herziende statenvertaling. Nou, dit is ook een belangrijk stukje. Wij moeten heilig zijn omdat Hij heilig is. Van ons wordt verwacht dat wij op Hem gaan lijken. Wij zijn gehoorzame kinderen. En als u Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de tijden geopenbaard omwille van u. Nou, de vreze des Heren staat hier. En toen ik de vorige keer sprak over Hebreeën, dan stond daar, werd God beschreven als een verterend vuur. Ja, moet ik dan bang zijn voor God? Nou, misschien is bang niet helemaal de juiste uitleg. Wij mogen ons realiseren welke alles overtreffende kracht er is komen wonen in onze kwetsbare aardekruik. U bent betaald met het kostbare bloed van Jezus. Geen goud, geen zilver, maar bloed. U bent betaald met het hoogste goed. Het gaat om de kennis van Jezus Christus, die in de laatste tijden bekend is geworden om jou, om u, omwille van u. En als wij dan gaan doen, zoals hier staat, word zo ook heilig in heel uw levenswandel, dan betekent dat dat wij mogen gaan lijken op Hem. En de eigenschappen waar we het in de studie van Marcus over hebben gehad, die mogen wij ook aan gaan nemen. Barmhartig, genadig, geduldig, trouw, tot vergeving bereid en rijk aan goede tierenheid. En ik hoor de laatste tijd heel vaak de uitspraak: ik ben er klaar mee. Heeft u dat ook wel eens gehoord? Ja, het lijkt alsof ik de laatste tijd steeds vaker hoor. Ik ben er klaar mee. Dit is een populaire houding en ik hoor het heel vaak over tv, vooral als het gaat over corona. En het lijkt alsof heel veel mensen die uitspraak dan ook weer overnemen. Ik ben er klaar mee. Maar dat is niet wat de Bijbel van ons vraagt. De Bijbel vraagt het volgende: wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heer. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heer is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld het lijden en het geduld van de profeten, die in de naam van de Heere gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukkig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. En dit staat in Jacobus, Jacobus 5, vers 7 tot en met 11. De Heere verandert niet. De Heer is barmhartig, genadig, geduldig, trouw, tot vergeving bereid, rijk aan goede tierenheid. Wij mogen veranderen. Wij mogen gaan lijken op Hem. En waarom moeten wij dan geduld hebben? Omdat de landbouwer geduld heeft. Wees elkaar genadig, staat hier. Zucht niet tegen elkaar. Volhard. Wees trouw. En het voorbeeld van Job is dat hij in de ellende waar hij mee te maken had, bleef zeggen: De naam van de Heer zij geloofd. Dat zijn de woorden van Job. En er staat heel duidelijk in de Bijbel, en in dit alles zondigde hij niet. Nou, vorige week, bij het openen van de dienst, vertelde ik u dat ik merk dat we in een seizoen van vernieuwing zitten. En in augustus of begin september ergens heeft Gerdo gesproken over het onderhoud van een auto. Kunt u zich dat nog herinneren? Ja, onderhoud van een auto. En dat het af en toe nodig is om je auto een opfrisbeurt te geven. Dus olie verversen, filters vervangen. En de boodschap was, ga nou niet alleen tanken. Ja, tanken is natuurlijk ook belangrijk, maar doe af en toe eens wat meer dan dat. Ververs ook eens het olie en filters, zodat je weer goed kunt ademen. Nou, en onlangs, ik denk een week of twee geleden, las ik een boek. Een boek dat heet Wijsheid voor Leiders. En er staat het volgende. En ook toen ik dit las, was ik weer even stil. Ten slotte is er het seizoen van vernieuwing. Dit begint wanneer de leider aankondigt dat het tijd is om elk werk binnen de kerk onder de microscoop te leggen en te onderscheiden waar een facelift nodig is, een APK, of een begrafenis, een noodzakelijke snoeioperatie om ruimte te maken voor toekomstige groei. En dit idee dat leiders met seizoenen te maken krijgen is terug te voeren op Prediker 3 vers 1, waar staat: voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er onder is onder de hemel. Nou, ik was even stil van dat stukje APK. Ik dacht, nou, daar had Gerdo toen net over gesproken en toen kwam dit. En ik geloof echt dat we in een tijd van vernieuwing, in een seizoen van vernieuwing zitten. Kijk ook maar eens naar het motto. Het motto van dit jaar. Denk niet aan de dingen van vroeger. Let niet op de dingen van het verleden. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Nou, ik verlang ernaar om persoonlijk vernieuwd te worden. Ik verlang ernaar om als gemeente vernieuwd te worden. En laten we ons daar in eenheid naar uitstrekken. En laat niemand daarin achterblijven. Laten we het verlorene zoeken en meenemen. Laten we elkaar vertellen welke begeerlijke schat we bezitten. Laten we elkaar vertellen welke alles overtreffende kracht er in ons broze lichaam huist. Zullen we bidden? Vader in de hemel. Heer God, wilt u ons helpen om ons te realiseren welke ongelofelijke schat wij in ons bezit hebben. Wij hebben iets waarvan waar de engelen naar hebben gezocht, waar de profeten naar hebben gezocht. En de engelen verlangen ernaar om er meer van te weten. En wij hebben dat. Heer, help ons om ons te realiseren, Heer, dat wij eigenlijk alleen maar broos aardewerk zijn. Maar het gaat om die kracht die in ons zit. Die onbeschrijfelijk grote kracht. Heer, dank u wel dat uw kracht in ons werkzaam is. Heer, en u roept ons op om heilig te zijn, want u bent heilig. En Heer, wilt u ons daarom ook vergeven van onze zonden, van onze ongerechtigheden. Heer, u bent barmhartig. Heer, u bent genadig. Heer, u bent geduldig, trouw en tot vergeving bereid. Heer, u bent rijk aan goede tierenheid. En wij mogen lijken op u. Heer, wilt u ons denken vernieuwen? Heer, wilt u ons verfrissen? Heer, wilt u ons verkwikken? Heer, stromen van levend water mogen uit ons binnenste vloeien. Heer, en dat bid ik ook voor de gemeente, dat stromen van levend water uit de gemeente mogen vloeien. Heer, we willen in eenheid optrekken. En Heer, we willen het verlorene zoeken. Vader, dank u wel. Amen.